onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat de gemeente zingen uit Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. En we zingen van weldaden, vruchten van het lijden, ook van het sterven van de Heer Jezus. Psalm 16, vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En vers 6, gij maakte lang mij het levenspad bekend. Want de liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand me geven. Psalm 16, het vijfde en zesde vers.
Thank you.
ook vanavond mogen beleiden doen van het algemeen ontwijfelbare christelijk geloof. En daarna laten we zingen dan Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89 vers 19 over ons leven en sterven. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader van alle barmhartigheid en eeuwige Koning, daar wilt u ons mee laten rekenen met wat we gezongen hebben. Dat ons leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Als onze hartslag ophoudt, als er in het verkeer iets gebeurt, als er door een dier ons iets wordt aangedaan, ons leven is een damp, Heere. Als we dat zouden beseffen, dan zouden we dicht bij de eeuwigheid leven. Als we dat zouden beseffen, Heere, dan zouden wij wel allemaal tot de Heere Jezus Christus komen. Dan zouden we ook voorbereidingen treffen voor ons en de onzen, in het geestelijke, maar ook in praktische dingen en zaken. En daarom bidden we, Heere, wil het ons doen beseffen. Dat dat sinds Genesis 3 de werkelijkheid van ons leven is. En Heere, daarom danken we dat u er met ons eerlijk en open over spreken wilt. We moeten daar heel wat voor overwinnen misschien, Heere, als we jong zijn. Als we oud zijn nog misschien. Om daar een eerlijk gesprek met u over aan te gaan, om ons door u daarover te laten aanspreken. Maar daarom, Heere, moeten we wel juist in uw huis zijn of met uw dienst verbonden zijn. Want op andere plaatsen wordt er zo vlak over gesproken. Het wordt uit zijn Bijbels verband gerukt en er kan luchtig over gedaan worden. Maar Heere, hier wilt u met ons over spreken in het juiste licht. In het licht van Hem die ook gestorven is. Die zijn leven zelf heeft afgelegd. Nadat hij zijn werk volbracht had, in het licht van hem die de dood heeft overwonnen, in zijn sterven en zijn opstanding, in het licht van hem uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom dank u, Heere, dat we in uw huis mogen zijn, de plaats van uitzicht en verlossing, die in Christus ons wordt aangeboden. De plaats, Heere, waarin we in dat licht, het onder ogen hebben te zien, maar ook kunnen zien, dat wij sterfelijke mensen zijn. Maar dat dat niet hoeft te betekenen, Goddank niet, dat we angstige mensen zouden moeten zijn. Dat wij panisch zouden moeten worden. Dat wij uitzichtloze mensen zouden zijn. Heere, dank dat dat niet hoeft. En wilt u dat ook binnendragen, Heere, in onze harten. Wil dat binnenbrengen door uw Heilige Geest. Zegen uw dienst, zegen de psalmen die we zingen, het woord dat tot ons komt, het woord dat we mogen ontvangen. Daarom bidden we ook, Heere, voor hen, die diepe herinneringen hebben aan geliefden die ons zijn voorgegaan. Die diepe sporen van gemis en rouw in hun leven hebben meegemaakt en nog meemaken. En het kan zijn dat daar troost in die sporen gegoten is door u. Het kan zijn misschien dat wij nog steeds vol twijfels en vragen zijn achtergebleven. Heer, maar u weet raad met ons. Te allen tijd. Wilt ook vanavond ons tonen. We bidden, Heere. Wil ons ook opscherpen, te midden van een samenleving waarin we staan, die niet meer weet wat leven is. Die ook niet meer weet wat sterven is. Die daarom allerlei schijnoplossingen biedt en heeft. Die daarom zijn taalgebruik en zijn woordgebruik heeft. Heere, wilt u ons opscherpen, dat we daar niet door worden beïnvloed, ons daar niet door mee laten zuigen. En wil ons opscherpen, Heer, dat wij blijven denken, beleven en spreken op de toonhoogte van uw woord, op de diepte van uw getuigenis. En Heere, wilt u ons daarin bewaren en daarbij bewaren. We danken, Heere, dat er ook vanavond een dienst mag zijn. Dat u ons een godshuis geeft. Waar ons college van kerk en meester zorg voor draagt. En we danken u dat de opbrengst van de ramenactie zo bijzonder goed mag zijn. En dat ze zo goed verlopen mag zijn. We zeggen u dank daarvoor, Heere, dat u dat ook geeft in uw gemeente. Ook iets van het besef. Van het belang dat er een godshuis blijven zal. Ook voor volgende generaties die nog komen voor de dag van uw wederkomst. We zeggen ook dank voor de zendingsverkoping van gisterenmiddag. Opdat hetzelfde woord ook verkondigd zal worden onder alle volken en het aan de einden der aarde. We zeggen dank voor de opbrengst van gisteren en voor de sfeer die er zijn mocht. Zegent u de gelden die de thuisfondcommissie mocht ontvangen ten dienste van Marieke. Zegent u Marieke bij haar taalstudie aan verblijf in Frankrijk. Dat ze zich door u gesterkt en gezegend mag weten, verbonden mag weten met ons en in het bijzonder met haar ouders en gezinsleden. We dragen de evangelisten in Roemenië aan u op en Adriaan Stan en Dominee de Meter, zijn vrouw en hun zoons. Wil ook in dat land vol donkerheid en occultisme en duisternis het licht van uw evangelie en van uw barmhartigheid laten schijnen en verspreiden. We dragen Willem en Louis van den Berg aan u op, die nu noodgedwongen in Nederland langer moeten blijven dan verwacht. Geef dat het werk waarvoor zij zich inzetten voortgang mag vinden. Ook onder de kinderen die ze daar onder hun hoede hebben. We dragen Thomas en Kobi Roesten op in Thailand. Zegent u hen dat ze zich de taal eigen mogen maken. En geef dat een plaats daar mag zijn en toekomst nog meer mag worden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Gelijk ook Helene van den Berg in Libanon. En Noor die ze daar heeft leren kennen en mocht ontmoeten. Maar ook voor het land dat er ook rust mag wederkeren. Gelijk u allen die werden uitgezonden en hun familie en gezinsleden. Opdat het werk van uw woord van evangelisatie, zending, voortgang zal vinden, Heer, tot aan het eind der tijden toe. Geef ook in alle uithoeken van ons land, ook op plaatsen waar maar heel weinig in de omgeving uw woorden geopend worden, in Noord-Holland, Limburg of andere delen van ons land, maar waar ook mensen wonen, stervelingen, die op weg zijn door het leven naar het uur van hun sterven en die daar ook gereed voor gemaakt moeten worden, Heere. We bidden u, geef ons de bewogenheid met mensen om ons heen, dat we er niemand voor over hebben, Heere, om onvoorbereid het leven eens te moeten verlaten. Geef ons de bewogenheid, Heere, zoals uw zoon naar de schare keek met innerlijke ontferming bewogen. Laat dat zich ook over ons uitspreiden. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Een drietal gedeelten lezen wij voor we de catechismus gaan openen. Eerst uit Genesis 2. Genesis 2 vers 15 tot en met 17. Dat is nog wel te vinden voor ieder. Genesis 2. Genesis 2 vers 15 tot en met 17. Waar Gods woord het volgende zegt. Zo nam de Heere God de mens. En zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende. Van alle bomen in deze hof zult ge vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en van kwaad, daarvan zult ge niet eten, want en daar als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het tweede gedeelte is uit Johannes 19, uit het Johannesevangelie hoofdstuk 19. De versen 28 tot en met 30, Johannes 19. Johannes 19, vers 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou worden vervuld, zei, mij dorst. Daar stonden een vat vol edik en ze vulden een spons met edik. En omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus aan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En dan ten derde uit de Filippenzenbrief, Filippenzen 1. Waar Paulus over zijn naderend sterven spreekt. Filippenzen 1, vers 21 tot en met 24. Filippenzen 1, van vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, winst. Maar of te leven in het vlees, wat mij vruchtbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerd om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Tot zover deze schriftgedeelten. Dan gaan we door naar zondag 16 van de catechismus. Waarbij vanavond, is een vrij lange zondag, waar we vanavond de eerste drie vragen en antwoorden van willen overdenken met elkaar. Dat zijn vragen en antwoord 40, 41 en 42. De weg van de Jezus op aarde wordt gevolgd als in zondag 16 de catechismus eerst vraagt: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders dan door onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons is gestorven, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Aan de hand hiervan willen wij drie dingen overdenken. Ten eerste, alle mensen moeten sterven. Het tweede, de Heer Jezus wilde sterven. En ten derde, Gods kinderen, de gelovigen, kunnen sterven. Kunnen in de zin van zijn gereed en zijn ervoor klaar om te sterven. Dus alle mensen moeten sterven. De Heer Jezus wilde sterven. En Gods kinderen kunnen sterven. Catechismus, zondag 16, vragen aan 40, 41, 42. Een aantal van de afkondigingen van vanmorgen, die herhalen we ook nu nog. Dat volgende week zondag, op de eerste Lijdenszondag, 's morgens om in J. van Dijk uit Ridderkerk op voor te gaan, en 's avonds om in B.L.P. Tramper uit Albeierland. Zaterdagavond, een bunkeravond, massaal vroeg op. 7:15 is er eten voor jullie. 7:45 de avond over muziek. We verwachten jongeren, maar ook hoeft niet super jong meer te zijn, heel graag. De collecte, eerste de Gereformeerde Zendingsbond voorjaar zendingscollecte, de tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk, van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen uit Psalm 49, de versen 3 en 6. Vers 3, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien. Alle mensen moeten sterven. En vers 6 waarin we ook zingen: maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De gelovigen die kunnen sterven. Psalm 49, vers 3 en vers 6. Laten we nog een keer de vraag aan de van de catechismus lezen uit zondag 16. Waarom heeft Christus zich er in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee betuigd dat hij waarachtig gestorven is. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden. En een doorgang tot het eeuwige leven. Alle mensen moeten sterven. De Heer Jezus die wilde sterven. En Gods kinderen, de gelovigen, die kunnen sterven, die zijn er klaar voor om te sterven. Gemeente, we zijn de vernedering van de Heer Jezus aan het overdenken met de catechismus. We hebben gezien, en die vernedering van de Heer Jezus vertoont zich vooral en onaanvolgbaar diep en rijk zijn liefde. De liefde van de Heer Jezus zien we daarin. Want in zijn heilige ontvangenis en geboorte, zondag 14, straalt ons zijn liefde toe, dat hij zich zo wilde vernederen. In zijn lijden en zijn kruisiging, zondag 15, straalt ons zijn liefde toe. Dit had hij voor zondaren over. In zijn sterven, zondag 16 tot en aan de 42 vanavond, is niet anders, straalt ons zijn liefde toe, dat hij voor zondaren sterven wilde, de dood in wilde gaan. Jezus heeft het zelf gezegd, niemand heeft meerder liefde dan degene die zijn leven zet voor zijn vrienden. Ik heb er wel voorbeelden van. Boekjes, geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. Twee jonge verzetsmannen die door de Duitsers zijn gesignaleerd, door de Duitsers worden achtervolgd. En die zien dat ze niet ontsnappen kunnen. En zegt de een tegen de ander, joh, ik laat me wel pakken. En ik hou ze aan de praat. En ik zorg dat, dat ze met mij bezig blijven. Dan kun jij daar de kant op doorlopen. En die een die laat zich pakken. Houdt ze aan de praat, weet tijd te winnen, laat zich meevoeren en wordt gefusilleerd. En daardoor kan de andere ontkomen. En na de oorlog kan hij trouwen. Hij krijgt kinderen, hij jubileert, hij wordt opa. En dat allemaal doordat zijn makker zijn leven voor hem heeft willen geven. Dat hij mag blijven leven en al die dingen van zijn leven verder nog mee mag maken, heeft u voor altijd te danken aan zijn vriend die zijn leven voor hem gaf. Nou, meerder liefde is er niet, zegt de Jezus zelf, dan die zijn leven stelt voor zijn vrienden. Nou, zo stelde Jezus zijn leven voor de zijne. Hij stelt. Dat betekent, hij geeft het zelf. In Gethsemane loopt hij naar voren en dan zegt hij zelf, ik ben het. En indien ge dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. En zijn discipelen die hebben het eens en voor altijd kunnen weten. Wij hebben heel ons leven te danken aan onze heiland. Die zijn leven voor ons heeft gesteld. Wat heeft Jezus gegeven, zijn leven? En wat heb ik daaraan te danken? Elke minuut dat ik niet in de hel ben, en elke seconde dat ik het eeuwige leven genieten mag, heb ik te danken aan Hem, die zijn leven voor mij gaf. Over liefde, over zondaarsliefde gesproken. Nou, dat gaan we proberen vanavond te doorgronden, proberen te peilen. Aan de hand van jullie schriftgedeelte, aan de hand van de vraag en antwoord zondag 16 van de catechismus. De eerste vraag die ons dan toch wel bezig moet houden, dat is, ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? In de zin van, wat is dat eigenlijk, je leven geven? Wat is dat eigenlijk, sterven? beter nog gevraagd, waarom is dat eigenlijk zo? Alle mensen moeten sterven als eerste. Daar wordt ook in onze maatschappij heel wat over gesproken. Er is onderzoek gedaan naar voltooid leven. Er is aandacht voor euthanasievraag onder ouderen, onder jongeren, ook bij kinderen. De pil van Drion, die is wat in het nieuws geweest. Het levenseinde staat in die zin best wel in de belangstelling. In de politiek en in de samenleving. Maar ja, wat zegt dan in dat alles de Bijbel ervan? Nou, heel fundamenteel in Genesis 2 vers 17. Al tegen Adam. Op de dag dat je eet van de verboden vrucht, zult gij de dood sterven. Met andere woorden, wat de Romeinen 6 vers 23 zegt, het loon op de zonde is de dood. Waarom moeten alle mensen sterven? Vanwege de zonde die Adam deed en die mensen zelf doen. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Blijkbaar kan dat naar Gods gerechtigheid, die noemt antwoord 40 ook. Blijkbaar kan dat naar Gods gerechtigheid niet samengaan. Leven en zondigen, laat staan, blijven leven. En zondigen. Gods gerechtigheid vindt de zonde te erg. Te zeer tegengesteld op de bedoeling van het leven. Om het leven daarna ongemoeid te laten. Vergelijk het. Als je een kind de schaar geeft. Om zich een papier te knippen. Maar wat doet dat kind? Dat gebruikt die schaar om zijn zusje mee te steken. Wat kan moeder dan zeggen? Geef jij die schaar maar weer terug. Als jij die schaar zo gebruikt, geef die schaar maar weer terug. Je kunt er niet mee omgaan. Nou, God gaf ons het leven bedoeld om hem mee te eren, te loven, te verheerlijken en te dienen. En wat doen wij als we zondigen? Dan misbruiken we ons leven om er God en onze naasten mee te steken. En mee te krenken. En mee in het hart te steken. En dan zegt Gods gerechtigheid. Geef je leven maar terug. Lever je leven maar in. Je kan er niet mee omgaan. Dan zegt Gods gerechtigheid. Terug met dat leven. En dat gebeurt ook. Vroeg of laat, wat is laat, moeten we het leven weer teruggeven. En wordt ons het leven ook weer afgenomen. En dat is vernederend. In plaats van te wandelen op de aarde, komen wij te liggen onder de aarde. In plaats van al onze vermogens te kunnen gebruiken, onze talenten te kunnen benutten, vallen onze vermogens één voor één, hoe langer hoe meer uit. In plaats van onze naasten gelukkig te maken, ontstaat er nameloos verdriet vanwege ons sterven. Ontluisterend, schrijnend. En dat komt door de zonde. En zegt Hebreeën 9 vers 27, ja, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het sterven daarmee is dus niet afgelopen. Nee, daarna het oordeel, het verschijnen voor Gods rechterstoel, waar Gods gerechtigheid alle zonden van ons leven opstapelt. Zo gij in het recht zult treden, zo brak de psalmdichter daarin een keer uit, en gadeslaan al onze ongerechtigheden, wie zal dan voor God bestaan? Niemand. Dan is de straf, de eeuwige straf, het verdiende vonnis. Dat zijn hele diepe en tegelijk ook hele ernstige, maar bijbelse gedachten. De dood komt door de zonde en de dood die brengt me voor Gods rechterstoel waar alles aan het licht komt. Want kijk, in theorie kun je zeggen, zijn er een paar mogelijkheden. Mensen sterven, nou zeg maar mogelijkheid 1, omdat de evolutie dat met zich meebrengt. En daar hoort het nou eenmaal bij, ja, dat een levend wezen sterft en plaats maakt voor een ander die weer beter ontwikkeld is in de loop van de tijden. Dan is sterven een gegeven wat er nou eenmaal altijd bij hoort, zal het wel zo blijven ook. Nee, zegt de Bijbel. Die mogelijkheid sleept die maar weg. Maar andere mogelijkheid, mensen sterven omdat God, ja, toch niet echt goed is. Omdat God mensen toch niet echt een langer leven gegund heeft. Omdat God mensen heeft geschapen met de bedoeling dat ze ook weer zouden moeten sterven. God is niet echt puur goed. Nee, zegt de Bijbel. Nou ja, dan blijft er maar één andere mogelijkheid over die we net noemden. God is goed. God is eindeloos goed. Ja, en toch sterven er mensen. Omdat de zonde ertussen zit. Daar moet de zonde de oorzaak van zijn dat een goede God toch mensen het leven weer afneemt. Op de zonde staat de doodstraf, zou je kunnen zeggen. En daarom is elk sterven in een familie, in een gemeente, in een dorp, een roepstem. Ook het sterven van een 87-jarige of een 97-jarige, waar behalve naast de familie niemand zozeer van schrikt. Want ja, wat wil je, 97? Elk sterven is een roepstem. Dit komt door de zonde. Het is niet verkeerd. Een zwarte rouwrand. Het is niet verkeerd. Het is niet verkeerd. Gedekte, donkere kleding. Als je gaat condoleren of naar een rouwdienst toe gaat. Om dat ernstige te accentueren. Het is niet verkeerd om stil te staan. Als een rouwstoet door de straat rijdt. En denk maar na. Zo erg is één zonde. Eindeloos erger dan ik zonde denk of voel, is de zonde. En dat zie ik als er een rouwstoet door het dorp rijdt. En omdat ik zelf ook zondig, zou ik zeker weten ook een keer sterven. Of Jezus moet eerder terugkomen. En elk sterf is een roepstem. Staat daar nou bij stil, o mens? En na dat sterven komt het oordeel. Ieder mens die sterft, die komt te staan voor Gods rechterstoel. En zonder een waarachtig geloof is daar het begin van zijn eeuwige vonnis. En zijn eeuwige straf. En daar wil elk sterven me bij bepalen. Ook ik kom een keer voor Gods rechterstoel. En zonder een waarachtig geloof in de Heer Jezus. Is dat de ingang van de poel die brandt van vuur en zilver. Elk sterven is een roepstem. Het echte probleem van mijn leven dat is de zonde. Dat is het echte probleem van mijn leven. Elk stijf is een roepstem. Na dit leven begint het pas. Begint de eeuwigheid. Daarna het oordeel. De Heere heilige deze roepstem aan ons allen. Ik weet, dat kan ook een cliché geworden zijn. Maar het is wel waar. Het is het beste wat je hoopt en wat je bidden kan. Dat die roepstem wordt geheiligd. Dat ik me bekeer. En dat ik me afvraag. Ben ik al bereid? Ben ik al bereid? En wat is dat een oefening, hè, in je leven? Want wat, dat besef dat dringt niet zo makkelijk tot me door. Ik denk niet zo graag aan die twee eindbestemmingen. Als iemand overleden is. Of als ik bij een kist sta. En wat laten we ons makkelijk beïnvloeden? Door al die gevoelens en uitspraken die je om je heen horen kan. Of iemand nou gelovig is of niet, christelijk is of niet. Dat doet er voor de samenleving niet toe. Ze zeggen het van alles en van iedereen. Och, het is ook maar beter zo. Hij heeft nou tenminste rust. Wie het ook was. Hij is nou tenminste uit zijn lijden verlost. Mooie dood zo in één keer. Ik hoop dat ze mij zo ook een keer vinden. Zonder dat ik lang van tevoren ziek moest zijn en pijn moest lijden. En meer dan dat ik weten wil. Sijpelt dat levens- en sterfensgevoel ook mijn hart binnen. En verliest het zijn roepstemgehalte. En verliest het zijn ernst. En zijn diepte. Want je raakt zo makkelijk geïnfecteerd. Door hoe dat ze er allemaal op je werk over praten. Om nog maar te zwijgen. Van de roeping die ik dan heb. Om er anders over te praten. Wel op bijbelse toondiepte en toonhoogte. Sterven is naar de gerechtigheid van God het loon op de zonde. En het brengt de mens voor Gods rechterstoel. En dan mag ik er Godzijdank nog wat bij zeggen. Dan mag ik het ook hebben over de Heer Jezus. Dan mag ik het ook hebben, dan moet ik het ook hebben, over Hem die de dood heeft overwonnen, door die dood zelf in te gaan. Mag ik het ook over de Heer Jezus, die ten tweede in de preek, die wilde sterven. Ja, die het wilde. Als u dit tot nu toe gehoord hebt, en denkt daarover na, en dat doe je, hoop ik, hè. Ja, dan zou je nou kijken, als er nou iemand niet had hoeven te sterven, dan zou het de Heer Jezus zijn geweest. Toch? Nooit zonde gekend of gedaan. De tweede Adam. Ook niet in zonde ontvangen en geboren. Zuiver, puur en rein ontvangen in de schoot van Maria. Als een zuiver, puur babytje ontvangen en geboren. Altijd heilig. Als er één mens niet had hoeven sterven. Zou de Heer Jezus zijn geweest. Maar de Heer Jezus die wilde sterven. De Jezus die wilde sterven. En dat zijn we voor het onbevattelijke. Voor die kern van de vernedering van de Heer Jezus. Hij is in zijn vernedering, is hij borg voor zondaar. In zijn vernedering is hij zaligmaker van het verlorene. Hij doet dat niet voor zichzelf, maar hij doet het in plaats van zijn kerk. Hij vereenzelvigt zich met al de zijnen. Hij neemt hun plaats in. Hij neemt hun zonden over, gaat in hun plaats staan. En dat wil hij zelf. En daarom zal Jezus ook sterven. Alleen. Ik moest op letten. Dan zien we dat bij de Heer Jezus er een andere orde is. Doe dit. We zagen dat, ook rond Hebreeën 9, hè, voor ons mensen geldt eerst sterven en daarna het oordeel. Maar de orde bij de Heer Jezus is precies andersom. Die ondergaat eerst het oordeel om daarna te sterven. He? Want de Heer Jezus ondergaat het oordeel van God al aan deze kant van het graf. In zijn leven komt die straf van Gods gerechtigheid, dat zagen we bij zondag 15, hoe langer hoe zwaarder op hem te drukken. In Gethsemane proeft hij al iets van dat oordeel van God en van die gerechtigheid die straf eist. Hij zweet er bloed van. Voor Pilatus wordt hij veroordeeld. Door Pilatus en door God, ten onrechte toch veroordeeld. Het oordeel wordt voltrokken in zijn kruisiging. De vloek van God daalt op hem neer. Dat oordeel wordt nog verder voltrokken als hij van zijn God verlaten wordt. Als hij aan het kruis nederdaalt ter hel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij daalt neer tot in de diepste diepten. Die Gods gerechtigheid een mens kan laten ondergaan. Hij daalt neer in de diepste diepten van de Godverlatenheid. Waar God met de zonde afrekent. En daarna wordt het weer licht op Golgotha. Glimt Jezus ware weer op uit de diepste diepten. En het wordt licht op Golgotha. Voor Jezus God eerst het oordeel. En daarna het sterven. Dan heeft de gerechtigheid van God nog één ding van Jezus te eisen. Wie zonden heeft van zichzelf of van een ander, die moet de dood sterven. Ook de Heer Jezus. Ja, maar wel heel anders. De Heer Jezus die gaat daarna zijn sterven tegemoet als overwinnaar. Ieder mens gaat het sterven tegemoet als een verliezer. Als een zondaar die het van de zonde heeft verloren. Die de zonde heeft toegelaten. En heeft toegegeven in zijn leven. En daarom heeft hij het verloren van de zonde. En als een verliezer ga je je sterven tegemoet. Maar de Heer Jezus gaat de dood tegemoet als overwinnaar. Hij heeft nooit in alle verzoekenissen gezondigd. Hij gaat als overwinnaar zijn sterven tegemoet. Hij roept het uit. Het is, we lazen dat, het is volbracht. Mijn leven van gehoorzaamheid. Mijn ondergaan van het oordeel van God. Het is volbracht. En als overwinnaar gaf hij de geest. En onderging hij het sterven. Niet onnabiedig bedoeld, maar als een hardloper die na alle hindernissen op de hindernisbaan, na de laatste hindernis, zijn laatste meters maakt op weg naar de eindstreep. Alle hindernissen gehaald en doorstaan. En nog een paar meter naar de eindstreep toe. Gehaald. Zo had Jezus zijn sterven tegemoet. Hij heeft alles volbracht. Alle hindernissen genomen. Nog een paar minuten. En hij heeft het gehaald. Hij gaat als overwinnaar de eindstreep van de dood tegemoet. En eroverheen. En daarom zijn de dood ook het laatste niet. Kan niet. Daarom houdt bij hem ook bij de dood niet op. Hij wordt begraven in verwachting van zijn opstanding. Hij zal door de dood heen weer opstaan. Het eeuwige leven, een eeuwig van duur. Maar ook eeuwig van kwaliteit. Een leven met God in zijn gunst. Onder een open hemel zijn heerlijkheid tegemoet. Zo is Jezus gestorven. Jezus die wilde sterven. En het geloof mag achteraan zeggen. Voor mij. Voor mij is die zo gestorven. En daarom geldt ook voor mij. Als ik sterf en begraven word, is het graf open aan de achterkant, om zo te zeggen. Door het sterven en het graf heen, het licht tegemoet, het eeuwige leven binnen. God neemt me op in zijn heerlijkheid, want na de dood is leven mij bereid. Dankzij mijn heiland, die ook voor mij stierf. Zo stierf, nadat hij het oordeel had volbracht. En als overwinnaar de dood inging, ook voor mij. En deze Jezus, die nadat hij zei het is volbracht, als overwinnaar de dood is ingaan, deze Jezus, die is vanavond in ons midden. En die biedt zichzelf vanavond aan je aan. Nee, niet, dat hoorde vorige keer, niet dat hij voor iedereen gestorven is. Dat zou ook niemand echte zekerheid geven. Daarmee zou het zwaartepunt toch weer helemaal op ons komen te liggen. Nee, maar wel dat er in dat sterven van de Heer Jezus ruimte is. Ruimte is voor een ieder die tot hem komt. In dat sterven van de Heer Jezus is ruimte voor alle stervelingen. Ja, dat is wel een treffende benaming voor mij. Sterveling. Ja, we gaan het sterven tegemoet. We hebben in Adam gezondigd en telkens weer. Dus wij gaan het sterven tegemoet en daarna het oordeel. Waarin Gods gerechtigheid zal spreken. En het vonnis zal vellen. Ben ik geen speld ertussen kan krijgen, of wel? Ze zeiden vroeger te moeten sterven, maar niet te kunnen sterven, dat. Wij zijn stervelingen. We gaan het sterven tegemoet als zondaar. Maar hoe? Nou, in het sterven van de Heer Jezus is eindeloze ruimte. Is ontzaglijke ruimte. Ruimte voor u. Ruimte voor jou. Vlucht tot hem. Als een verliezer. Want je hebt van de zonde verloren. Vlucht tot Jezus. Als een sterveling. Ja. Als je nou maar sterveling wil zijn, hè. Als je maar wil weten en geleerd hebt door de Heilige Geest dat je sterveling bent. Dan zal je uitvluchten maar afgesneden zijn. Ik denk er maar niet aan, dat is zo'n uitvlucht. Zo erg. Zo zwaar. Zal het toch wel niet wezen, is ook zo'n uitvlucht. Het kan voor mij toch niet. Dat is ook zo'n uitvlucht. Als nou al je uitvluchten afgekapt en je ontnomen zijn. En in plaats van alle uitvluchten, hou je de toevlucht over. De ruimte, de oneindige ruimte in het sterven van de Heer Jezus. Voor een sterveling. Kijk, dat is het. Als je dan terechtkomt, als een sterveling in de ruimte die er in het sterven van de Heer Jezus is. Hij stierf. En hij stelde zijn leven op voor mij, mag je dan weten. Wat heeft hij niet gegeven? Zijn leven. Zijn leven nadat hij het oordeel had ondergaan, gaf hij zijn leven voor mij. En wat geeft hij mij dan? Ja, Elke seconde dat ik niet in de hel ben, elk uur dat ik het eeuwige leven nu al in beginsel en straks voor eeuwig geniet, is te danken aan mijn heiland die voor me stierf. Zo ben ik verlost. Dat is de verlossing, zoals die in de Heer Jezus Christus is. Dat zicht op die verlossing, ja, dat geeft me een diepe, diepe liefde. Een diepe, diepe wederliefde tot hem, die de dood voor me inging. En die het sterven voor me overwon. God heb ik lief, die zichzelf voor mij gegeven heeft, tot in zijn sterven toe. Nou, die draad, daar komt hij weer. Die draad van de kennis van mijn verlossing. Die verdiept ook mijn draad van mijn zondekennis. Die wordt er ook door beïnvloed en door verdiept. Misschien wel vooral doordat ik er steeds bij achterkom. Dat ik mijn zonde nooit, nooit ten volle ken. Dat de zonde nog veel erger is dan ik op mijn ergste momenten bedenk te beseffen en te beleven. Het verdiept de kennis van mijn zonde. Dat die zo erg is. Dat die me van het leven beneemt. En dat de dood van Gods Zoon ervoor nodig was. En de draad van de dankbaarheid loopt daar weer naast. En wordt op beïnvloed. O, dat leven. Dat leven met God, dat ik aan hem te danken heb die zijn leven voor me stelde. Laat ik dan mijn leven toch alsjeblieft aan hem geven en aan hem wijden. Zou ik niet heel mijn door hem verkregen leven dan aan hem toewijden en het hem aanbieden en het voor hem willen leven. Ik heb aan hem te danken. Zou ik dan hen nog langer kunnen willen en mogen onthouden? Omdat Jezus wilde sterven. En dan komen we bij het derde. En ieder die gelooft, die kan sterven. In rust, in vertrouwen sterven. Want dankzij het sterven van de Heer Jezus is er in de mensheid een onnoemelijk verschil in sterven. Het sterven van de geloven, Gods kinderen aan de ene kant. En het sterven van de rest van de mensen aan de andere kant. Het wordt veel vergeleken, en ik vind wel een duidelijke Bijbelse vergelijking met de doortocht door de Rode Zee en het volk Israël. Er was maar één Rode Zee, waar Israël voor stond. Toen Egypte de farao achterna joeg en ze erin zou drijven. Het was één en dezelfde Rode Zee. Maar voor het volk Israël maakte God door de dienst van Mozes die Rode Zee tot een open pad en tot een open doorgang. En door die Rode Zee heen kwam Israël aan de overkant juichend aan de overzijde van de zee. Maar diezelfde Rode Zee, die voor Israël de doorgang was, werd voor de farao en voor Egypte de ondergang. Ze gingen er ook in, maar zij gingen eronder, werden versmoord door dat water van de Rode Zee, waar Israël doorheen, het was dezelfde Rode Zee. Allen erdoor. Maar voor de een als een doorgang en voor de ander als een ondergang. Nou, dat zou je een beeld van sterven kunnen zien. Alle mensen moeten door de Rode Zee van het sterven heen. Maar voor de gelovigen is het een doorgang. Veilig er doorheen naar de overzijde. Om daar juichend te staan over de verlossing die volbracht is. En voor alle ongelovigen en onmoedvaardigen is diezelfde Rode Zee van de dood de ondergang en het begin van de eeuwige ondergang. dat verschilletje wel de moeite waard om het aan elkaar te vragen. Hoe gaat u de stervenzee tegemoet? Wordt het je ondergang of wordt het uw doorgang? Waarbij Jezus beslist, waarbij het al dan niet de toevlucht tot Jezus genomen te hebben, het verschil maakt. Hoe gaat u de stervenzee tegemoet? En ik. Mag ik dan weer zeggen, voor u vanavond gaat slapen, moet je het weten. Sterker nog, voor u aan gaat slapen, moet u weten dat het uw doorgang is. Neem het risico niet, want het leven is een dam en de dood wenkt ook vannacht. Het is wel heel goed, nuttig ook, als er ook iets van delen met onze geliefden dan. Dat zou voor ons niet in het duister hoeven te tasten. Wat is het rijk als je geliefd heeft laten merken in zijn of haar leven. Het is met een doorgang. Laat het weten aan uw geliefde. Of aan je ouders. Of aan uw kinderen. Of aan uw vriend, vriendin. Ja, maar als je het niet weet, of als je weet dat je niet in Jezus bent, nou, zeg dat dan ook tegen uw man. Zeg dat dan ook tegen je vriend. Zeg dat ook tegen je kinderen. Tegen je ouders. Juist wel. Dan kunnen die er ook voor bidden voor u, voor jou. Dan kunnen die je ook raad geven. En eens wijzen op een Bijbelse gedachte. Of op een Bijbeltekst. Deel ook dat dan met elkaar. Zodat ze samen kunnen zoeken. Samen kunnen bidden. Samen kunnen worstelen. Dat zou een hele diepe band kunnen leggen in je huwelijk. Of in je gezin. Of in de gemeente. Als je dat van elkaar weet. Zodat je met en voor elkaar biddend worstelen kan. Je zou kunnen denken. Naar het beeld van de Rode Zee. En dan ga ik naar aantal 42 van de catechismus toe. Naar het beeld van een tunnel. Het blijft een donkere tunnel. Altijd. En voor die tunnel staat Gods gerechtigheid opgesteld die via de mensen dood huist. En als ik aankom bij de tunnel van mijn sterven, dan vindt er grenscontrole plaats door Gods gerechtigheid. Die doet onderzoek. Is mijn schuld voldaan? Is er betaald? Zo nee. Daarna zit Gods gerechtigheid me in de linker tunnelbuis van de ondergang. En de eeuwige straf. Of ziet Gods gerechtigheid dat er in Christus vooral mij voldaan is. Door een ander. Maar als die ander Jezus is, dan geldt het en dan telt het. Als had je het zelf gedaan. Dan zit Gods gerechtigheid met de rechtertunnelbuis in. En dat is de tunnelbuis van de reiniging. Van de ontzondiging. Van de volmaking. Dan is de dood een afsterven van de zonde. Dan wordt de zonde die in me woont, in de dood eruit gezuiverd. Eruit gesneden. Zodat ik zonder zonde in volmaaktheid, zonder mijn zondige aard en natuur, de gerechtigheid, de heerlijkheid zou worden binnengeleid. En ik daar zonder zondige neigingen aankom. En ik eeuwig volmaakt God zal mogen, zal kunnen gaan dienen. En ik kan niet meer zondigen. Ik kan niet nooit meer zondigen. Dat is het. Waarom Paulus in 2 Timotheus 4, maar ook in Filippenzen 1. daar zo naar uit kan zien. Hij gebruikt er ook een apart woord voor, hè? In Filippenzen 1 zegt Paulus, ik wenste wel ontbonden te wezen. Ontbinden betekent ontbinden, dus het Engels zelf van binden, dus losmaken. Maar het woord werd gebruikt, bijvoorbeeld voor paarden. He, toen der tijd, de paarden aan de teugel, die met een zware wagen of werkelijk erachter op het land waren bezig geweest. He, en op die wagen zat dan de boer, om zo te zeggen, met de paarden aan de teugel. En dan gingen ze met dat zware werktuig, die wagen erachter, trokken de paarden weer terug naar huis en terug naar de stal. En als die paarden dan wat dichter bij de stal kwamen, dan gingen ze wat harder lopen. Dat heeft een dier, hè. Het voelt instinctief aan dat het weer richting huis komt. En het paard dat ruikt de stal, de haver, het voer. En het paard dat trekt aan de teugels. Dat paard dat wil vlugger, dat wil los. Tot de boer het paard dan ontbindt, de teugels losmaakt. En dan stuift het paard de stal in op de haverbak op aan. Ik wenste wel ontbonden, losgemaakt te worden. Zo zit een christen vast. Met duizenden teugels. Aan de verdrukkingen vanwege mensen. Aan de aanvechtingen van de duivel. Aan de beproevingen van God. En je komt er maar niet van los. Maar bovenal zit je vast aan je zondige aard. De zwaarste wagen die maar tegenhoudt. En die het maar moeilijk maakt en die het maar lastig maakt. Maar bij Paulus was het zo. Hij rook de stal, om zo te zeggen. En hij wenste wel losgemaakt te worden. Van al die lasten van het aardse leven en zijn zorgen voor de kerk. En allermeest van zijn eigen zonden en zijn zondige natuur. Hij wenste wel losgemaakt te worden. En de hemel in te kunnen stuiven, zo gezegd. Ik wenste wel ontbonden te worden. Eindelijk los van het lijden, het strijden, de zonde, het verliezen en mijn zondige aard. Ontbonden om met Christus te zijn. Nou, zo sterven, ja. Dat God in het sterven voleindigt. Wat hij begon in je wedergeboorte. Het bevrijden van de zonde. Het doden van de zonde in mij. Een levenslang proces, een levenslange strijd wat begonnen is in het uur van mijn wedergeboorte. Wat door God dan wordt afgemaakt in het uur van mijn sterven. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Juichend aan de overzijde. Ja, als je zo'n sterven meemaakt, zo'n begrafenis meemaakt, hè, dat is niet alleen een roepstem, dat blijft een roepstem. Maar ja, dan is het ook een lokstem. En ik hoop dat u dat hebt meegemaakt om u heen. Zo'n sterven is ook een lokstem. Om je te lokken. Was er nou mooier dan dit? Was er nou een beter deel om te verkiezen in je leven dan dat? Dan is het een lokstem. Om toch dit leven te verkiezen. Wat eeuwig eindeloos beter is. Dan het leven zonder God. Dan zegt de Heer Heilige de lokstem. Aan ons aller hart. He? Als iemand zo mag heen gaan. Zo mag sterven, zo ontbonden wordt en thuis komt. Ja, dat stempelt het wel. Dat mag ook mijn begrafenis dan stempelen. Hè? Jezus is begraven, om aan te geven dat hij echt gestorven is. Maar ook, dat is het laatste, ook het kortste hoor, hè, om daarmee het graf te heiligen. Waar ik ook ingelegd zou worden. Als ik, ja, niet op een hele bijzondere manier een brandmatteldood sterf, zal ik ook begraven worden. Hè? Goed, trouwens, om daar ook wat over na te laten aan je geliefden. Als je het over de soort kist. En dat we niet gecremeerd wenst te worden. Of over orgaandonatie, al dan niet. Goed om ook daarover dingen achter te laten aan je geliefden. Maar dat mag gelden, ook als ik me laat begraven. Die psalm die je soms zo graag zingt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik heb in uw spoor mogen leven. Ik ben in uw spoor gestorven. Ik laat me in uw spoor begraven. Want ook daarin bent u me voorgegaan, Heere Jezus. Het graf in. En dan mag ik in uw spoor het geheiligd graf ingaan. Dat graf dat nu een wachtkamer is. Nee, niet een wachtkamer bij een dokter, want daar zit je niet zo graag. Nee, een wachtkamer bij de koning. Om op audiëntie te worden geroepen bij de koning. Maar het is nog net niet zo ver. Het moet nog even duren. Maar in het graf wacht mijn lichaam. Tot de bode van de koning, tot de hemelse engel het zeggen zal. Word wakker. Je mag op audiëntie bij de koning gaan. En ik zal de koning zien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. De koning die zijn leven voor me gaf. Amen. Laten we voor die audiëntie zingen uit Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar een koning. Om ter bruiloft te treden in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat een genade. Zo sterven, als een doorgang, als een ontbonden worden, als een eens met lichaam en ziel op audiëntie worden geleid, bij de koning op zijn bruiloft. Heere, wat is een genade, als we mogen weten van geliefden, die ons zo zijn voorgegaan. En die ons zo verlaten hebben. Heren, we zouden ze terug mogen willen wensen. Al doet het ons ook pijn. En voelen we het gemis. Heren, laten het lokstemmen zijn. Die komen bij de roepstemmen. Opdat ook wij, heren, in het licht van uw verkondiging van vanavond, bereid zullen zijn, alle uitvluchten afgesneden, om als een sterveling de toevlucht te nemen tot oneindige ruimte in het sterven van u, de Heer Jezus. Hier in dat licht zijn er dingen die toch niet zo belangrijk zijn als dat ze soms voor ons lijken als wij ze maken. En in dat licht zijn er ook dingen die dan veel belangrijker worden dan wij ze meestal laten zijn. En die veel meer om haast en om spoed roepen. Die om haast roepen om van onze zonden af te zijn. En om voor de eeuwigheid gereed te zijn. En zou het anders kunnen, Heere, dan in u, de Heer Jezus Christus. O, Heer Jezus, we danken u. Dat gij als overwinnaar de dood tegemoet ging. Dat u eerst hebt geroepen, het is volbracht. Om als overwinnaar het sterven in te komen. Het graf te heiligen. En het eeuwige leven aan het licht te brengen. Onze danken, Heer Jezus, mag geen grenzen kennen. Want die is nooit naar de mate dat u toekomt. Heere, dan bidden we u. Leg de vraag in ons hart. Niet of we het sterven tegemoet gaan. Dat hoeft geen vraag te zijn. Maar hoe wij het sterven tegemoet gaan. Laat die vraag ons brengen in de binnenkamer vanavond. Laat die vraag ons brengen tot u, de Heer Jezus Christus. Heere, wees met ons. Ontferm over alle gevoelens die we na deze dienst overhouden, meenemen, meedragen. Gij weet het alles, Heere, tot in het diepste toe en u weet wat we nodig hebben. Wees met ons deze zondagavond en deze week, zo u het geeft. Wij kunnen een trouwdienst tegemoet gaan, anderen een rouwdienst tegemoet gaan. Maar Heere, begeef ons niet en verlaat ons niet. Hoe de weg ook gaan, zal de weduwe ook voor hen die in loop van deze week op vakantie hopen te gaan, geleid en spaarboet ook hen, Heere. Hoor ons uit genade. En o Heere, we danken u voor het leven dat u aan het licht gebracht hebt. Dat mag weten dat het sterven een doorgang is. Een losgemaakt worden is. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 17, de versen 7 en 8, die verder voor zichzelf spreken. Psalm 17, vers 7 en vers 8. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.